We gaan met elkaar lezen uit Lucas 24. Lucas 24. En daar lezen we vanaf vers 13. Het gaat over de Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13. En daar lezen wij in Lucas 24 vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En ze zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen: o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit het zicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Broeders en zusters, lieve vrienden, toen ik Goede Vrijdag naar een gemeente reed in Haarlem, toen had ik de radio aanstaan. En dat was volgens mij op NPO 1. Maar al moet ik zeggen, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Hij gaat meestal ergens op als ik mijn auto start. Maar daar hoorde ik een gesprekje wat er was met dominee Huigen van de TU in Apeldoorn. En van een theoloog, ondernemer, van de Zuidas en met een cabaretier. En die hadden het zo over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En die cabaretier die vond het wel een mooi verhaal, een inspirerend verhaal, maar voor de rest deed hij er weinig mee. En toen getuigde dominee Huigen van het feit dat Jezus Christus ook daadwerkelijk is opgestaan. En toen was het de theoloog van de Zuidas in Amsterdam die hem voor de radio in principe voor gek verklaarde. Dat hij dat nog geloofde. Dat hij werkelijk geloofde dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Nee, het was voor hem gewoon een stukje literatuur. En wat Jozua deed, daar kwam zijn bijbelkennis gelijk een beetje aan het licht. Wat Jozua deed toen hij het volk Israël uit Egypte leidde en het beloofde land inleidde. Toen dacht ik van nou, Jozua heeft het volk Israël niet uit Egypte geleid, dat was Mozes. Hij heeft het alleen het land ingeleid. En hij vergeleek dat een beetje, literatair moet je het zien, van ja, Jozua is in het Oude Testament en dat hebben ze nu ook in het Nieuwe Testament. Hebben ze de naam, is niet Jozua, maar Jezus en het is hetzelfde stukje wat je dan een beetje vanuit de literatuur tot je moet nemen en de mooie dingen uit moet halen. En toen dacht ik bij mezelf, wat een arm evangelie. Wat zouden wij met Paulus kunnen zeggen? Wat zijn we dan de meest beklagenswaardige mensen op deze aarde als wij geloven in een Christus, in een Jezus, in een Heer die niet is opgestaan uit de doden. Maar dat de dood ook werkelijk dood is gebleven. En dat de dood het laatste woord heeft en dat dood het eindpunt is van het menselijk bestaan. En als je daar dan zo over na gaat denken, dan is het misschien goed met elkaar te delen dat wij zo onnoemelijk rijk zijn. Dat wij zo onnoemelijk rijk zijn omdat wij de Heer Jezus Christus mogen kennen. Zoals de Bijbel hem tot ons brengt, zoals de Bijbel hem ons verklaart. Dat hij de dood is ingegaan, ja zelfs de kruisdood is ondergaan om volkomen te voldoen aan de wil van zijn hemelse Vader. Dat hij in het graf heeft gelegen, maar God zij dank dat hij weer is opgestaan uit de doden. En dat hij, zoals hij zich later openbaart in het boek Openbaring aan Johannes, de sleutels van de dood en van het dodenrijk in zijn bezit heeft. Dat wil zeggen dat hij de macht over het dood en de dodenrijk heeft. Dat hij de dood, de band van de dood heeft verbroken. En dat wij, zoals wij hier zitten, en ik hoop dat we dat werkelijk vanavond allemaal kunnen zeggen, omdat wij kinderen zijn van God, de Vader, door bekering en wedergeboorte, dat wij niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Omdat wij ook geloven dat wij in hem, in onze heiland, het leven hebben. En dat is werkelijk heel belangrijk, nu, vandaag de dag. Omdat er zoveel mensen zijn die helemaal niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, het is een mooie verbeelding. Het is in de verbeelding van de discipelen geweest. Het is vanuit de literatuur of wat dan ook. Nee. Wij geloven in Jezus Christus die het leven is. En ik hoop werkelijk, jong en oud, Dat we dat allemaal vanavond kunnen beamen. Dat we mogen weten dat hij ons leven is. En waarom hoop ik dat zo van harte? Omdat dat zo'n zekerheid geeft in het bestaan. Maar dat wij werkelijk mogen leven tot eer van God, onze hemelse Vader. En dat kan alleen maar door de Heer Jezus Christus. Dat kan alleen maar door hem. We hebben vanavond met elkaar gelezen een gedeelte uit Lucas 24 dat gaat over de Emmausgangers. En dan staat er, en we gaan vanavond gewoon de tekst een beetje doornemen met elkaar en ook wat dingen eruit halen die wij onszelf mogen en kunnen vragen vanavond. En dan zien we in de eerste twee versen, 13 en 14, en zie twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was, en ze spraken met elkaar over al die dingen die gebeurd waren. En we kunnen hen als het ware beide zien lopen daar zo, van Jeruzalem naar Emmaus. En als je goed naar hun kijkt, naar Cleopas en zijn metgezel, dan zie je dat ze drukdoende zijn, druk in gesprek zijn over datgene wat er gebeurd is. En dat was nogal niet wat. De Heer Jezus Christus was de dood ingegaan. Ze hadden hem gedood. Later zegt, zeggen ze tegen de Heer Jezus, tegen die vreemdeling, zoals ze hem noemen. Ja, onze overpriesters hebben hem gedood. Hebben hem overgeleverd om gekruisigd te worden. Maar hij was hun hoop. Hij was hun Messias. Hij was degene die de Romeinen uit het land zou verjagen. Waardoor ze weer in vrijheid zouden kunnen leven. En daarom, misschien hadden ze er wel bij geweest toen ze hem op dat ezelsveulen weer Jeruzalem binnen juichten. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij. Die komt in de naam van de Heere. Hosanna, red ons, red ons. Want dat betekent het. En hoe hadden ze gehoopt dat hij, Jezus Christus, dat zou gaan doen. En dat zij daar getuigen van mochten zijn. Maar de hoop was de grond ingeboord. Jezus Christus was dood. Hij was begraven. En daar liepen ze. Zonder hoop. Zonder moed. In vertwijfeling. En dat kon je van hun gezichten aflezen. Want als dan Jezus Christus zich bij hen voegt, dan is het zo mooi, hè, wat er staat. In vers 16, leest u maar mee. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. De Heere Jezus voegt zich bij die Emmausgangers en hun ogen worden gesloten gehouden. Zij herkennen hem niet. En wat dan doet dan de Heere Jezus? En dat is zo mooi. En dat zien we zo vaak in de evangeliën. De Heere Jezus gaat vragen stellen. Die gaat vragen stellen. En in de eerste plaats zegt hij dit. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Weet u wat mij dat zegt? Dat de Heere Jezus Christus hen aankijkt, hen ziet en over hoe ze eruit zien, over hoe hij ze tegenkomt, dat hij zichzelf in hen interesseert en daarover een vraag gaat stellen. Het is een ander iets als van alles goed. Wat zo vaak bij ons gebeurt. Eigenlijk met het feit dat iemand wel moet zeggen dat het goed gaat, want voor een niet zo'n goede boodschap hebben wij geen tijd. En het is zo anders bij de Heer Jezus. Hun ogen worden gesloten gehouden, zodat ze hem nu nog niet herkennen, maar hij ziet hun wel. Hij ziet hun vertwijfeling, hij ziet hun diepe droefheid, hun moedeloosheid. En dan zegt hij, waarom? Ziet u er zo bedroefd uit? En waarover gaan de gesprekken? En dat is precies een schot in de roos. Dat is precies wat zij nodig hadden. En ik vind het zo mooi dat de Heer zich dan niet gelijk bekend maakt, maar dat hun ogen worden toegesloten, zodat ze hem niet kennen, zodat zij hun hele hart voor hem kunnen uitstorten. Ja, het is Cleopas die dan op een gegeven moment tegen hem zegt, en u moet maar eens goed lezen wat er staat, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Hij wil eigenlijk zeggen tegen hem, die Heer Jezus, van hoe kan het nou, u moet wel de enige vreemdeling zijn hier zo. Want het is toch wel bekend, het is toch wel wereldkundig, helemaal in deze streek rondom Jeruzalem, wat er gebeurd is. Maar nog gaat de Heer Jezus geen antwoord geven. Hij vraagt eerst naar na de gebeurtenissen. En dat doet hij in vers 19, dat vind ik ook zo mooi, hè. En hij zei tegen hen, welke? Of welke dan? En dan als hij dat doet, dan stortte Cleopas en zijn metgezel hun hart volledig voor die vreemdeling uit. Ze herkennen hem nog niet, maar hun hart wordt volledig uitgestort. En dan gaan ze zeggen over Jezus De Nazarene, die een profeet was, machtig in werken voor de mensen en voor God. En dat hij overgeleverd is, dat hij de dood is ingegaan. En hij was het nou juist die ze verwacht hadden dat hij de koning zou worden. En dat verwachten deze twee niet alleen. Dat verwachten ook de discipelen. Dat verwachten veel meer mensen daar in Jeruzalem die Jezus Christus achterna gingen. Die wilden hem als koning hebben. Want dat hadden ze in de profeten gelezen, dat hadden ze in de schriften gelezen. En Cleopas en zijn metgezel, die vertellen dat allemaal. En u ziet hun treurige, hun bedroefde gezichten. Ze hebben hem gekruisigd, hij is dood en al onze hoop is vergaan. En is met hem in het graf gegaan. En vandaag de derde dag, sinds deze dingen zijn gebeurd. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige. Nee, nu zijn er sommige vrouwen naar het graf gegaan. En hebben ze daar de steen niet voor het graf gezien. Maar hebben daar engelen gezien. En die engelen zeggen dat hij is opgestaan. En toen ze dat kwamen vertellen aan ons die zo bij elkaar waren in Jeruzalem. Toen zijn er twee van ons zijn naar het graf gegaan. Petrus en Johannes. En die zijn er bij het graf gekomen en die hadden precies gezien wat de vrouwen verteld hadden. Ze waren helemaal versteld van de gebeurtenis. Ze wisten helemaal geen raad met datgene wat er gebeurde. Ze waren in een grote verwarring. Hij was dood, hun hoop was vervlogen en nu was zijn lichaam nog weg ook. En ze storten hun hart uit voor die vreemdeling die bij hen is komen lopen. Kennen wij dat? In ons leven? Dat wij ook zo onze teleurstellingen, onze moedeloosheid, onze aanvechting, onze vertwijfeling, dat wij dat kenbaar maken aan de Heere. Dat wij dat kenbaar maken. Dat wij dat voor hem uitgieten. Voor de troon van de genade. Het is zo'n genade dat de Heer Jezus Christus zich niet gelijk kenbaar maakt als zijnde de verrezen Heer. Als de opgestaande Heer. Zodat Cleopas en zijn metgezel ook daadwerkelijk hun hart konden luchten. Maar als we heel eerlijk zijn, en dan kijk ik ook in mijn eigen leven. Hoe vaak luchten wij ons hart, hoe vaak gieten wij ons hart uit voor de Heer Jezus. Soms heb ik in mijn leven nog wel, dat ik dingen zo veel voor mezelf hou. Want als ik over teleurstellingen spreek, of over strijd, over moeite, dan is dat iets anders en het is een andere strijd en ik besef mij dat wel dan Cleopas en hier zijn metgezel hebben. Maar het is wel teleurstelling, het is wel strijd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de strijd tegen de zonde, de strijd tegen de tekortkoming, de strijd om het goede te doen terwijl het kwade zo dicht bij mij ligt. Dan is dat wel iets wat wij mogen leren hier vanavond uit deze geschiedenis en dat we elkaar mogen oproepen, broeder, zuster, stort uw hart uit voor de Heere. En wat we ook kunnen leren is praat er met elkaar over. Praat er met elkaar over. Want er gebeuren soms in het leven dingen die zo moeilijk zijn om alleen te dragen. En hier bij Cleopas en later zie je dat ook weer terugkomen in dit verhaal. Cleopas en zijn metgezel. Het is zo waar wat er gebeurt. Zij spraken vers 14 met elkaar over al deze dingen die er gebeurd waren. Neem tijd voor elkaar. Deel met elkaar wat er gebeurt in het leven. Omdat er zoveel dingen kunnen gebeuren. Zoveel verdrietige dingen kunnen gebeuren in het leven. Als we kijken naar mensen die om ons heen wegvallen. Als we kijken naar dat we geconfronteerd worden met ziekte, met moedeloosheid. Met mensen die in depressies raken. Er gebeurt zoveel negatieve dingen in deze wereld. En wij zouden wat dat betreft naast Kleopas en naast die metgezel kunnen lopen. En dan met elkaar praten over de dingen die er gebeuren. En dan hebben ze hun hart uitgestort voor de Heer, voor die vreemdeling. En dan moet u weten, de Heer Jezus heeft zich nog niet bekend gemaakt. Ze weten nog niet wie hij is. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, in vers 25 staat dat, u kunt dat lezen. O onverstandige en trage van hart. O onverstandige en trage van hart. Ze hadden wel verstand gekregen om het te begrijpen, maar ze begrepen het niet. Ze begrepen het niet. Wat er stond in de profeten. Natuurlijk hadden ze de dingen gelezen. Ook over de lijdende knecht van de Heere. Maar misschien hadden zij dat wel uit hun gedachten verbannen. Omdat bij hun niet het lijden voor de heerlijkheid kwam. Maar dat zij veel liever gewoon de heerlijkheid zouden hebben. En de vraag die de Heer Jezus stelt in vers 26. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Waarin het lijden gekoppeld werd aan de heerlijkheid ingaan. Dat konden ze helemaal, dat vatten ze helemaal niet. Zij hadden maar één doel. Zijn heerlijkheid. En daarin ook onze heerlijkheid. Hij zou ons redden. En daarin was van lijden geen sprake. En de werkelijkheid sloot niet aan bij wat ze geleerd hadden. Bij wat ze verstaan hadden uit de schriften. En die teleurstelling, daarin leefden ze op dit moment. Daarin gingen zij hun weg. Maar het is wel herkenbaar. Als we bijvoorbeeld kijken in de kerkgeschiedenis, dan zien wij ook dat er dingen niet goed zijn verstaan. Vanuit een bepaalde teleurstelling dat er dingen zijn gekomen. Neem bijvoorbeeld Augustinus, die op een gegeven moment zo teleurgesteld was dat het duizendjarige vrederijk niet aangebroken was, die toen ging leren dat wij in het duizendjarige vrederijk al leefden. Hij was teleurgesteld omdat hij dat miste. En daarmee gingen alle profetieën die te maken hadden met de koningsregering van de Heer Jezus Christus, gingen dicht. En kon men de vreugde niet meer ten volle aanvaarden en ervaren. Omdat de profetieën niet meer leefden. Maar datzelfde zien wij hier bij die Emmausgangers. Er gingen heel veel dingen dicht. Zij konden niet meer genieten. Zij hebben hun vrienden, de discipelen met wie ze altijd rondom de Heer Jezus waren, hebben ze maar achtergelaten in Jeruzalem en ze gingen gewoon hun eigen gang op weg naar Emmaus. En de Heer Jezus zegt, o onverstandig en trage van hart, hij zegt, u had wel het verstand om de dingen te begrijpen, maar u heeft ze niet begrepen. En vandaar ook dat de vraag kwam van de Heer Jezus, moest dit niet gebeuren? Ja, natuurlijk moest het gebeuren. En hij gaat het uitleggen. Hij gaat het uitleggen en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Over die vreemdeling die met hem meeging. En hij begon helemaal voorin en hij verhaalde hen en alles wees heen naar de Heer Jezus Christus. Er waren zoveel types in het Oude Testament die heenwezen, zowel van personen als van dingen. Die heenwezen naar datgene wat de Heer Jezus Christus moest gaan doen. En ook naar zijn lijden en ook naar zijn sterven, naar zijn eerste komst en naar zijn tweede komst. En hij heeft het allemaal verhaald voor hun. En natuurlijk is hij bij de profetieën gekomen en heeft hij de profetieën gezien. En hebben zij de profetieën gezien van de lijdende knecht des Heren. Dat juist door het lijden de heerlijkheid kwam. En wat gebeurt er dan met die twee Emmausgangers? Die zijn helemaal verbaasd. Die zijn helemaal verwonderd. Heer Jezus zegt, o trage van hart. En dan op een gegeven moment staat er in vers 32 en dat ze tegen elkaar zeiden, was ons hart niet brandend in ons? Want de Heer Jezus is daar dat evangelie aan het vertellen. Let op, vanuit het Oude Testament, vanuit de profeten, vanuit Mozes, verhaalt hij wie de Christus is en wat er met hem zou moeten gebeuren. En wat er met hem gaat gebeuren. Hoe is dat bij ons? Zijn wij ook zo bezig dat wij de Heer Jezus Christus verkondigen? Of het nu het Oude Testament of het Nieuwe Testament is, dat we zo bezig zijn om Hem, die ons zo lief en dierbaar is, om Jezus Christus te verhogen in onze levens. En dat we zo met Hem bezig zijn. En dat we niets anders kunnen dan het alleen maar hebben over Hem. Want het gevolg is dat Kleopas en zijn metgezel een brandend hart krijgen. Hun hart wordt zo vol van datgene wat ze horen, want het is waarheid voor hun. En tot ons verdriet moeten we zeggen dat zoveel dingen uit het Oude Testament geen waarheid zijn voor christenen. Ook in de evangelische wereld wordt het Oude Testament zo vaak dichtgelaten. Omdat ze zeggen, de wet is vervuld, wij hebben niets meer met het Oude Testament te maken en noem maar op. En dat is absoluut niet waar. Ik denk dat we moeten zeggen tegen elkaar, dat wij de Heer Jezus Christus niet ten volle kunnen leren kennen als wij het Oude Testament dichtlaten. Hij schildert zichzelf af in het Oude Testament. En dat doet hij hier ook bij de Emmausgangers. Hij is aan het vertellen over hem, staat er. He? In vers 27 aan het eind. In al de schriften over hem was, over hem geschreven was. Hij verklaarde zichzelf aan die Emmausgangers. En met in veel traditionele kerken. En gelukkig, God zij dank, zijn velen daarop teruggekomen. Maar is de leer van de vervanging dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, heel hardnekkig. En daarmee ook gaan zoveel profetieën dicht. En kan de Christus niet ten volle gepredikt worden, ook vanuit het Oude Testament. En wat dacht u van het principe van wat die Emmausgangers hanteerden? Dat het koningschap van Jezus Christus aangebroken was. En dat zij hem zouden binnenhalen en dat hij dan de koning zou worden. Maar hoeveel christenen geloven vandaag de dag dat zij leven in het koninkrijk met koning Jezus als hun koning? Terwijl de Bijbel daar niet over schrijft. De Heere Jezus is hoofd van de gemeente. Het is tussen de Heere Jezus en zijn gemeente, net als tussen man en vrouw, die een volkomen unieke eenheidsrelatie. Maar hoeveel broeders en zusters worden ook vandaag niet teleurgesteld in het feit dat hun wordt voorgehouden dat we leven in het koninkrijk en dat daar geen plaats is voor ziekte, geen plaats is voor tekortkomingen, geen plaats is voor wat dan ook. En mensen raken teleurgesteld omdat de werkelijkheid anders is. En wat dat betreft lopen heel veel christenen namelijk samen met die twee Emmausgangers, met Kleopas en zijn metgezel. Teleurgesteld. In alles wat ze geleerd hebben. En welke leer het dan ook geweest is. Maar het was niet de leer vanuit het volledige evangelie, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, vandaag de dag voor ons. En daarom is het nodig dat wij ook daadwerkelijk schriftuitleg toepassen. Dat wij daadwerkelijk bezig zijn om de Heer Jezus Christus te verhogen in onze gemeente waartoe wij behoren. dat wij geen enkele andere leer die de mens op de voorgrond stelt of die iets of iemand anders op de voorgrond stelt accepteren, omdat wij maar één ding accepteren. Dat is dat Jezus Christus wordt verhoogd en Hij alleen. Want we zien het. We zien dat de Heere Jezus begint daar te preken tegen die twee Emmausgangers. En hij begint alles te verhalen. En dan komen ze bij de plaats waar zij moesten zijn. En dan doet Jezus Christus net alsof hij door wil gaan. En dan dringen ze hem bij hem erop aan dat hij blijft. Dat hij met hem meegaat naar binnen. Waarom? Omdat hun hart zo brandt, omdat ze echt nu, vandaag, voor het eerst misschien wel echt dat evangelie hoorden, uitgelegd worden. Door het lijden heerlijkheid. De Heer Jezus Christus moest lijden. En hij heeft de dood overwonnen. En ze hoorden dat. Ze waren zo blij. En ze waren verlangend om er meer over te horen. Is dat ook uw verlangen? Om er meer over te horen? Ja, hè? Ik weet het van sommige broeders en zusters, omdat ik die wel eens gesproken heb. Maar is dat ons aller verlangen? Omdat ons hart zo brandt van de Heer Jezus Christus. Dat we niets liever willen dan door Hem onderwezen te worden. En dat Hij ons wordt geopenbaard steeds meer en meer. En dat we net als wat Petrus zegt, zullen groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dat we zo verwonderd raken, dag in dag uit, omdat Hij ons nog glorieuzer wordt voorgesteld. Nog wonderlijker wordt ontvouwen dan wij al gedacht hadden. Dat we zo met de Heer Jezus bleven. En ik moet u zeggen dat het niet altijd mijn verlangen is. Omdat ook ik in mijn leven ken de aanvechting, de tekortkomingen, de zonden die mij zo afhouden van het kennen van de Heer Jezus. En wat heb ik u nodig? Wat hebben wij elkaar nodig om elkaar vast te houden, om de Heer Jezus Christus te leren kennen? Wat kunnen de omstandigheden van het leven soms zo hard zijn als we alleen door het leven moeten of met een ziekte door het leven moeten of blijven steken in het verlies van onze dierbaren? Wat hebben we dan elkaar nodig om in de omstandigheden van het leven elkaar te richten en te wijzen op de Heer Jezus? Dat Hij verhoogd wordt in onze levens. Dat we niets anders doen dan Hem voor elkaar verklaren. Want, wat gebeurt er bij hen? Diegenen die uit Jeruzalem kwamen in de moedeloosheid van hun bestaan, in de hopeloosheid, in de troosteloosheid. In de mineur. Ja, onderweg, als zij openstaan voor het evangelie, als zij openstaan voor Jezus Christus, dan veranderen ze. Dan raakt hun teleurstelling, die verdwijnt als sneeuw voor de zon en maakt plaats voor een grote blijdschap. Omdat zij steeds meer horen van datgene wat er moest gebeuren. De dood heeft niet het laatste woord. En wat kan het in ons leven tekeer gaan? Ook als we horen van allerlei aanslagingen, van natuurgeweld. Ook dat we in ons eigen leven geconfronteerd worden met dood. En wat mogen we elkaar dan vasthouden in het vertrouwen dat Jezus Christus gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Hij is het. Amen. Dat is een waarheid waarin we mogen gaan staan. Waarin we de wereld in mogen. We leven niet in onszelf. We leven in Hem. We leven door Hem die ons leven is. En het is zo waar. En de Heer Jezus komt dan bij die twee Emmausgangers binnen. En dan verandert hij van gast in gastheer. En dan pakt hij het brood, spreekt de zegen uit en begint het te breken en te delen. En op het moment dat hij dat deelt, dan vallen de schellen van hun ogen. En ik zit me dat dan voor te stellen, hè. Wat zal dat dan wezen? Hè? Dat ze daar de Heer Jezus zien. Nou, op de manier waarop hij dat brood deelt. Dat kon er maar één. En ik geloof niet dat ze hier het avondmaal gevierd hebben. Maar wel dat het een heenwijzing was naar datgene dat hij zijn lichaam gegeven had. Dat hij zijn lichaam gegeven had. En dat hij zijn lichaam, mag ik het zo zeggen, verscheurd was. En toen was het voor hun duidelijk. Toen wisten ze het. Dit is Jezus. Dit is de Christus. En op het moment dat zij dat beseffen. En dat hun ogen, vers 31. En op het moment dat hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Verdween hij van voor hun aangezicht. Van voor hun gezicht. Uit hun gezicht. Ze zagen hem niet meer. Hij was weg. In één keer. Hoe kan dat? Nou, wij moeten rekening houden met het feit dat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding een opstandingslichaam had. Het was niet onderhevig aan materie. Dat is ook het opstandingslichaam, lieve broeders en zusters, als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dat wij zullen krijgen. Dat beschrijft Paulus uitvoerig in 1 Korinthe 15. Het vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Wij zullen geen vleeselijk, maar een geestelijk lichaam krijgen. Niet geestig, maar een geestelijk lichaam. Dat lijkt op het lichaam dat eenzelfde lichaam is als het lichaam van de Heer Jezus. Wij zullen wat dat betreft aan hem gelijk zijn. Wij zullen hem niet zijn, maar aan hem gelijk zijn. En met zo'n lichaam verscheen de Heer Jezus Christus aan de Emmausgangers. En daarom staat er hier, en op een andere plaats bij een andere verschijning, dat de deuren op slot waren en dat de discipelen daar bij elkaar waren en nog enkele. En dan in één keer verschijnt de Heer Jezus daar. Hij verschijnt, hij is daar. Aan zijn 12 discipelen. Of aan zijn 11 discipelen, minus Judas. Hij verschijnt daar. En daarvoor is hij verschenen aan 10 discipelen. Hij was daar in één keer. En in één keer was hij daar in hun midden en zei, vrees niet. En hier bij de Emmausgangers ook. Ze herkenden hem, hun ogen werden geopend en hij verdween in één keer. Het is misschien wel deze les die de Heere ons wil geven door dit stuk heen. Dat hij, zoals hij met die Emmausgangers meeliep. Hij was zo reëel aanwezig. Hij vertelde hun de schriften. Hij legde de schriften uit. Hij was zo reëel in hun leven. En op een gegeven moment dat ze hem zagen, was het niet meer aanschouwen, maar was het geloof. En zo mogen ook wij met de Heer Jezus Christus in het geloof leven en sterker, veel sterker. Na Pinksteren mogen wij weten dat de Heilige Geest in al Gods kinderen is uitgestort. En wat is het werk van de Heilige Geest? We hebben het vaker met elkaar gedeeld, we blijven het herhalen. Het werk van de Heilige Geest is dat Hij ons Jezus Christus verklaart. Daar is Hij continu mee bezig in het leven van Gods kinderen. Nogmaals, niet dat hij de godskinderen overtuigt van zonde. Dat is een misvatting. De Heer Jezus zegt heel duidelijk in het Johannes-evangelie, hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Maar wij geloven in hem, dus overtuigt hij ons niet van zonde, niet van iets in onszelf, maar getuigt hij ons van Jezus, de Christus, die is opgestaan, die leeft, die ons leven is geworden. En daarom, wij mogen leven in geloof en niet in aanschouwen. Ja, straks zullen wij hem zien als hij zal komen in de lucht en wij voor eeuwig met hem verenigd zullen zijn. En wij de tekenen in zijn handen en zijn zij zullen zien die ons voor eeuwig zullen herinneren aan wat hij voor ons heeft gedaan. En dan zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Ze zeiden, als het ware tegen elkaar, het was zo bijzonder. Die vreemdeling die met ons meeliep, ja dat was Jezus Christus, ja het kon ook niet anders zeggen. Hoe hij de schriften uitlegde, hoe hij het vertelde en alles sloeg op hem, alles was gezegd en gesproken over hem. En dan raken ze zo blij. En dan keren ze terstond terug naar Jeruzalem. En dan gaan ze naar de 11 discipelen en komen ze bij hen die bij hen waren. En die mensen waren daar nog in Jeruzalem. En die Emmausgangers hadden misschien wel gedacht, nou nu zullen wij hen een verheerlijkt evangelie preken. Dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, want we hebben hem in de zelf gezien. En ik denk zo dat ze zo in die haasten, want ze staat er, ze keerde terug naar Jeruzalem, terstond op datzelfde moment. Ik kan echt geloven dat het met haast is gegaan, want ze hadden een boodschap te verkondigen. Jezus was hun verschenen. De Christus was hun verschenen. En dan komen ze daar in Jeruzalem aan en dan krijgen zij niet het eerste woord. Dat vind ik zo mooi, hè? De Heer bevestigt wat zij al gezien hebben. En dan stappen ze daar, die menigte als het ware binnen, die daar zo verzameld is. En die menigte zegt dan, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. De Heer Jezus had zichzelf al geopenbaard aan Simon Petrus. En hij had het weer in die menigte die Jeruzalem bijeen was gezegd. Ja, ik heb de Heer gezien. Ik heb hem gezien. Hij is werkelijk opgestaan. En ze geloofden het. Niet alle hebben ze het aanschouwd, maar ze geloofden het wel. En ze bevestigden elkaar in datgene wat ze gezien hadden. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan beginnen ze te vertellen wat er allemaal gebeurd was onderweg. En hoe hij bij hem herkend was in het breken van het brood. En dan tot slot deze vraag. Zijn wij ook zo verhalend over wie Jezus Christus voor ons is? Ik hoor nog wel eens zo vaak spreken over God. En soms kom je dat tegen en dan denk ik van, ja, welke God bedoel je nou eigenlijk? En dan krijg ik soms wel eens het gevoel dat alle goden zo'n beetje gelijk zijn. En vandaar dat we misschien vanavond elkaar wel eens mogen oproepen. En mogen aanmoedigen. Spreek niet over God, maar over Jezus de Christus. Door wie God zichzelf bekend maakt. Want over God kunnen wij vandaag de dag heel veel spreken. En dan komen we heel ver. En dan laten we allemaal elkaar in de waarde, omdat er zoveel wegen tot God leiden. Maar ik zeg u vanavond, op gezag van Gods woord zelf, er is maar één weg tot God. Eén weg tot de Vader. En dat is Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En aan ons de vraag, verkondigen wij hem in onze levens? Amen. We gaan met elkaar bidden. Heren, wat een rijk evangelie. Wat een geweldig rijk evangelie. Dat we mogen weten dat u bent opgestaan, dat u leeft, Heer Jezus. En dat u de sleutels heeft, de macht heeft over het dood en over het dodenrijk. En dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u het laatste woord hebt tot in eeuwigheid. En Heren, dan hebben we zoveel ook behandeld, zoveel gesproken vanavond over die twee Emmausgangers. En hoe herkenbaar zijn de dingen bij ons. Dat we ook zo teleurgesteld kunnen raken omdat datgene wat wij denken, wat onze leer is, niet, niet uitkomt of niet, uiteindelijk niet strookt met uw woord. Maar leer ons, Heer, om totaal, maar dan ook echt totaal af te zien van onszelf en op te zien naar de gekruisigde, naar uw Zoon, onze Heer. Dat wij echt ons uitstrekken om in dit leven in Hem te leven en door Hem te leven en tot zijn eer te leven. Heer, er zijn zoveel stemmen die de Heere Jezus Christus wegcijferen in deze wereld, maar soms ook, moeten wij het met droefheid zeggen, in ons eigen hart. Maar Heer, Heere Jezus, wilt u zo krachtig werken door uw woord en door uw Heilige Geest, dat echt uw woorden zullen landen in onze harten. En dat wij niets anders willen dan u verhogen in al onze levens. En dat wij echt een lichtend licht in deze wereld mogen zijn. Dat we elkaar zullen bemoedigen, elkaar zullen bijstaan. Als we soms misschien even het zicht niet helemaal hebben op de Heer Jezus, dat we elkaar zullen helpen om elkaar bij Christus te brengen. Om elkaar op Hem te richten. De jongen met de oude met de jongen. En zo allemaal samen. Heer, we danken u voor wat u hebt mogelijk gemaakt. We danken u voor uw leven. We danken u voor het eeuwige wat u hebt gegeven. We danken u dat het enkel genade is. En dat u ons in onze doodsstaat, in onze dood hebt opgezocht. Want we waren voor u niets. Helemaal niets. We konden voor u niet bestaan. Maar u hebt ons opgezocht. Door uw Zoon. Jezus Christus. En het wonderlijke is, Heer, dat u ons niet onze zonden hebt vergeven. Ja, dat hebt u ook gedaan. Maar meer nog, veel meer nog, dat u ons van dood levend hebt gemaakt. Dat u ons van een zondaar voor eeuwig van u verloren, voor eeuwig met u verbroken, hebt gemaakt tot uw eigen kind. Doordat wij uit u geboren zijn. Wonderlijk. Groot. Enkel genade. Amen.